Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het spel is begonnen in de tweede helft van de laatste week van de Tour de France. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zitten Tim de Gier en Nienke de Jong. En vanaf onze vertrouwde bank in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Parijs komt langzaam maar zeker in zicht. Vandaag op het menu voor het peloton de eerste van twee Alpenzusjes. Met twee hoofdcategorie over drie klinkende namen. Telegraafje, Loteretje, Galibiertje. We zagen alle favorieten vooraan. Er werd aangevallen en gelost. Er waren valpartijen en afrekeningen. Alles wat je wenst van deze joekel van een bergrit. En wie won zijn eerste vierschansen trofee? De Sloveen van Team Jotto Lumbo Brand Loyalty, Bianchi Vifit, Persik met een vleugje munt, Pro Cycling, Primoz Roglic.
Ik ben benieuwd of hij beide handen nog in de lucht kan gooien. Of dat het blijft bij één vuistje, bij één arm. Maar prachtig dat die bescheiden jongen uit Slovenië, dat die het hier redt. Daar is de glimlach en daar gaan beide handen inderdaad de lucht in. Primoz Roglic wint de bergetappe. De eerste zware Alpenetappe in deze Tour. Wat doet hij dat mooi? Wat heeft hij dat prachtig gedaan?
I wish I could be in the south of France.
Sorry, France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Nienke de Jong, wat is het heerlijk om je te zien.
Ik vind het ook heerlijk om jullie weer te zien, mannen.
Hoe was het grote familiefeest bij Bauke?
Ja, heel leuk. Zijn familie was deze keer aan de beurt om de activiteit te organiseren. Dus we hebben een puzzelkano-tocht gedaan door de Blauwe Stad in Groningen. Nou, dat was hartstikke leuk. Er zat nog een best lastige cryptogram in die hij in elkaar had geknutseld. Maar ik had niet gewonnen, maar het was een zeer tevreden, leuke dag.
Ik begreep ook dat hij nog een heel mooi gedicht had geschreven.
Ja, onze tante Anneke werd 60 en dan doen we altijd een klein stukje. En meestal doen we dan iets op de Wild Rover van de Dubliners. En daar had Bauke nu een hele leuke tekst op geschreven. Heel, heel goed gedaan.
Tof. Wat weinig mensen weten is dat jij familie bent van Bauke Mollema.
Ik zeg dat ongeveer in elke bijzin, maar dat kan mensen dan ook wel eens ontgaan. Ja.
Zoals Primoz Roglic een schanspringer is, zo ben jij de nicht van Bauke Mollema.
Precies.
Nienke, hoeveel procent van het voorgaande was waar?
Precies, we hebben een tante Annie. Dat is het enige wat waar is.
Allebei, niet eens dezelfde.
Nee, denk ik ook. En allang dood. Ja.
Okay.
Even voor de goede orde, staat heel hard muziek buiten aan.
Ja.
We staan niet op een braderie ergens, maar dit is gewoon op onze bank in Amsterdam-West.
Het is heel warm, dus het waait gewoon muziekjes binnen. Ja. Ik vind het wel lekker.
Zo zomerse stemming, net als bij Bert Wagendorp toen.
Zeker. Hoe heb je vandaag de Tour gekeken, Nienke?
Met mijn ouders, die waren even op visite. Vooral om onze dochter weer eventjes te zien. En dus ik heb met mijn vader weer eens ouderwets op de bank Tour zitten kijken.
Mm-hmm.
En dat was heel leuk, heel gezellig. En mijn moeder die loopt dan een beetje omheen. En mijn vader vertelt interessante dingen over de geschiedenis van Friesland Campina.
Wat heb je onthouden?
Dat het ooit begonnen is als de federatie, coöperatie, condens, nog wat, nog wat.
Procycling.
Procycling. Dat werd dus in de volksmond in Leeuwarden de condens genoemd. Dus je kunt er ook gewoon van maken de condens procycling.
Wat echt veel beter zou zijn dan...
Hoe heeft de condens heeft het vandaag weer verschrikkelijk gedaan, kunnen
Precies.
we dan tegen elkaar zeggen.
Ja.
Ja, of Frico Domo, want zo heeft het ook geheten ooit. Friesland Campino. Frico Domo is ook goed voor de Italianen. Ah, daar gaan we. Frico Domo! Perfect.
Dan kunnen we Aru inschakelen, inhuren.
Ja. Wat gezellig met je vader kijken. Ik wil ook met mijn vader kijken. Heeft hij veel verstand van de koers?
Ja, mijn vader, dat is zo'n man die alle naoorlogse toerwinnaars gewoon zo kan oplepelen. Tijdens het kerstdiner.
Misschien moet ik hem een keer uitnodigen.
Ja, volgende keer met jou en je vader, Nienke.
Hartstikke gezellig.
Zou hij dat leuk vinden?
Weet ik niet. Mijn broer is trouwens een vaste luisteraar van deze podcast. Dus die wil ik graag even de groetjes doen.
Shout-out naar Heite.
Nee, Jaap de Jong.
Oh, Heite niet?
Die luistert nooit.
Walgelijk.
Ja, Heite is een lul. Jaap is hartstikke leuk.
Nee. Love you, Jaap.
Nico, heb je tot nu toe van de tour genoten?
Het moest bij mij een beetje op gang komen. Ik weet niet of dat door die dorre start in Düsseldorf kwam of zo. Of de vele sprintetappes. En dat je dan denkt, ja, ik schakel de laatste 5 kilometer al in. Ik zat er minder aan vastgeplakt dan vorig jaar. Moet ik er ook bij zeggen dat ik vorig jaar net was bevallen. Dus kon ik sowieso niet zoveel anders doen.
Dat zijn wel heerlijk. Ik weet dat nog niet. 3 jaar geleden. Was ik niet bevallen, maar toen had ik wel net een kind. Toen had ik zo die verloftijd. Toen was net de Giro begon. Ik vond dat is zo heerlijk. Kijk, daar zijn we met zulke warme gevoelens aan terug. Ja. Gewoon alleen maar dat kind naast je en Tour op de tv.
Precies.
Willem dwingt zijn kinderen echt om Tour te kijken. Ja. Maar je dochter kijkt volgens mij geïnteresseerder toe dan je zoon.
Nee. Mijn zoon die vindt het ook heel leuk. Ja? Ze vinden het allebei echt prachtig.
Je ging je zoon ook wakker
maken. Mijn dochter
maken,
zegt nu iedere keer als een wielrenner op straat ziet. Kijk papa, lievelings.
Oh.
Mooi hè.
Ging je ook papa niet je zoon wakker maken toen Tom Dumoulin het roze
gehaald.
Echt?
Het roze naar Rome bracht.
Dacht, dit moet je meemaken.
Ik vind het ook helemaal niet gek.
Kan ik het alleen later gewoon, alleen maar om het later met elkaar over te kunnen hebben.
Dat heeft hij papa dan jou een soort van kleine jongenachtig lied over kunt zingen. Ja, prachtig.
Ja, ik dacht, dat is nu de ellende en het chagrijn wel waard van de onderbroken slaap.
Oh, ik bedoel trouwens natuurlijk het roze naar Milaan brengen, niet naar Rome, voordat we weer rectificaties krijgen voor volgende keer.
Nou, talking of which, Tim, hebben we nog rectificaties?
Jazeker hebben we rectificaties, want ik zie dat jij in onze aantekeningen hebt geschreven dat je graag even je gelijk wil halen over Marc Madiot.
Nee, ik wil goed ophelderen.
Ja. Hè? We hadden het vorige keer over.
Er was enige twijfel dat Marc Madiot nou de ploegleider was van AG Deuxerre of van Française des Jeux.
Ja, maar we hadden het erover in het verband van Lance Armstrong, die de hele tijd
Marc Madiot af zit te zeiken.
Belachelijk maakt.
En Jens Voigt.
Ja.
Wat is die beef met Jens Voigt?
Ja, dat weet ik ook niet. Weet jij dat niet?
Nee, hij doet hem zelfs na met stemmetjes en zo. Dat ik denk, dan ben je wel echt zuur op iemand.
Maar weet jij niet waar de beef vandaan komt?
Ik heb geen idee. Lens, als je dit hoort. Want wij luisteren altijd jouw podcast, dus jij die van ons ook.
Nee, maar
Lens
luistert echt. Het is gewoon als research. Ja. Nee, dan hoor ik het graag. Als iemand anders het weet, dan hoor ik het ook graag op Twitter.
Het is ook niet voor niets natuurlijk dat Lens precies voor de Rode Lantaarn verschijnt. Zodat hij daarna gewoon lekker de Rode Lantaarn kan luisteren.
Ja, dat is waar. Maar het ging dus eigenlijk niet zozeer over Lens, als wel over Ramon Sinkeldam, die volgend jaar bij Française des Jeux rijdt en dus inderdaad voor Marc Madiot gaat rijden.
Ja,
wat dus de grootste whiny ass van het peloton is volgens Lens.
Een andere rectificatie is dat we het boek van Murakami maar fout blijven zeggen.
We.
Ja, het moet op mij aankomen, want ik werk natuurlijk in de avonduurtjes bij de NRC Boekenredactie. het gaat om het boek South of the Border, West of the Sun. Sun.
Ja.
Uit 1992.
Het is niet, zijn meest recente.
Het is niet zijn meest recente boek. Zijn nieuwste heet Killing Commendatore. En is nog niet in het Engels verschenen.
Oké. Okay. Nou, waarvan
dus achter? Dat is even voor de administratie.
Tim, we zitten op jouw bank. Ik zie dat jij een natje hebt meegenomen.
Ja.
En niet zomaar een natje. Een natje dat past bij deze vrolijke zomerdag.
Ja, ik heb een mini twister meegenomen voor jullie. Ze is niet echt nat, maar wel, wel een ijsje.
Mini-twister.
Dus dan kunnen we de komende 10 minuten kunnen we smakkend
sabbelend en krakend kunnen we doorheen.
Goed. Want we hebben veel te bespreken.
Eerst mijn twister openmaken hoor. We gingen vandaag. Tim.
Ze zijn een beetje klef. Oké, daar
van Lamur naar Serre Chevalier. Bespreek jij eens even wat we onderweg tegenkwamen.
183 kilometer door de Alpen. We begonnen met de berg van tweede categorie vandaag. En daarna kwam er een sprint. Dus we zagen wel van tevoren dat Sunweb alles op alles zou zetten om die tweede categorie Kittel eraf te rijden. Zodat Michael Matthews in de sprint punten voor de groene trui kon pakken.
Ja, en dichtbij kon komen bij de groene trui dus.
Ja, dat was de strategie. Daarna is Col de la Croix de Fer beklommen. Of zoals Maarten Ducro de hele tijd zegt, de berg van het IJzeren Kruis. En afgesloten werd op de Galibier, die zoals vaak vooraf wordt gegaan door de Col du Telegraaf. De Galibier is buitencategorie en Telegraaf is eerste categorie.
En het dak van deze tour.
En de finish lag bergaf in Serre Chevalier. En het was een prachtige etappe.
Mm-hmm.
Ik vond voor een bergetappe vond ik het een goede etappe.
Het was een hele leuke etappe.
Zullen we bij het begin beginnen?
Maar ja, Marcel Kittel.
Dat was eigenlijk het, het tragische nieuws van vandaag. Er was een valpartij helemaal in het begin.
Hey, flink hè? Ik heb hem niet gezien. Heb jij hem gezien?
Nee, ik was ook net te laat ingeschakeld. Dat is echt in het begin van de etappe.
Ja. Yeah.
Hij was ook buiten beeld.
Oh.
Dus je zag de beelden die ervan zijn Kittel die met bebloede knie naast de fiets staat.
Maar er waren meer mensen gevallen, toch?
Ja, een paar Gil geloof ik ook.
Ja. Yeah.
En Roglic.
Maar maar Kittel was dus het voornaamste slachtoffer. Die zagen we wel bij de dokter en kreeg een soort van patch op zijn schouder. En dat was natuurlijk zuur, want we hadden eigenlijk al wel kunnen voorspellen dat Kittel zou lossen op de eerste call. En dat die strategie van Sunweb natuurlijk niet voor niks bedacht was, want Kittel was gisteren ook al slecht. Zat ook al op achterstand en eigenlijk al een paar dagen maakte hij niet echt een hele frisse indruk meer.
Nee, toen ging hij ook nog onzeker?
Toen ging hij ook nog vallen.
Je had hem in je tourpoeltje.
Ja, maar ik heb genoeg. Kittel heb ik genoeg verdiend hoor. Daar ga ik niet boos op worden.
Heb jij een tourpoeltje?
Ja, met mijn fietsclub uit Brabant. En ik ben alleen maar mee gaan doen omdat ik één vriend dwars wilde zitten. Omdat hij altijd heel graag wil winnen. En toen dacht ik, als hij dan van mij verliest, is het echt extra zuur.
Uitstekende reden.
Ik stond ook heel lang bovenaan. En ik had ook Kittel. Maar nu zak ik steeds verder naar beneden. Omdat ik ook bijvoorbeeld Vogelsang had. Ja, nou, daar ga je
Tim
al.
Had ook Vogelsang.
Ik had al mijn kaarten op Vogelsang en
ja,
verder.
Dat was helemaal niet een hele rare keus.
Ik geloof zo in hem.
Ja.
Maar echt, maar het komt er nooit helemaal uit.
Mm. Weet je hoe je het uitspreekt?
Nou?
Vogelsang.
Vogelsang. Ja. Ik zag het helemaal in. Vogelsang.
Mm. Ik had dat vorig jaar aan een Deense vriendin gevraagd. Hoe ik het uitsprak.
Vogelsang. Vogelsang viel niet tegen, vond ik hoor. Die was gewoon gevallen.
Ja.
En die moest afstappen. Maar hij was volgens mij wel goed.
Zeker. Ja,
hij stond op vijfde toen hij viel. Zoiets.
Ja wel in de top 10. Ja. Inderdaad. Maar goed, Kittel dus. Daar ging het niet. Daar liep het niet zo best mee af. Op een gegeven moment zagen we abandon Marcel Kittel.
Ik had het gevoel dat hij ook als een soort uit een soort balen afstapte.
Ja.
Ik bedoel, als je de hele tijd moet lossen. En dan ben je ook nog gevallen voor een zware bergetappe. Waar je 120 kilo spieren overheen moet tillen.
Ja, hij zag er wel een beetje uit zoals ik eruit zag op de middelbare school. Halverwege de Cooper-test met gym. Dacht ik ook altijd van, word ik aan de piepjes van, ik heb nu een voldoende. En dan dacht ik, nou, doei.
Dat is wel goed zo.
Ja, ik heb een 6, ik ga weer.
Ja, dat 5 etappes is wel iets meer dan een 6.
Precies, bedoel, hij kan met een gerust hart en met heel veel trots op deze tour terugkijken. Ik wil hier ook niet mee zeggen dat hij zich er met een Jantje Verleijen vanaf heeft gemaakt. Maar hij zag er wel een beetje zo, meh.
Ja.
Hebben jullie de geruchten gehoord dat Kittel naar Katusha gaat volgend jaar?
Dat gerucht heb ik zeker gehoord.
Waarom zou hij dat doen? Als je bij Quickstep zit, dat is toch een beetje het Real Madrid van het peloton.
Ja, voor sprinters wel, toch?
Nou, ja. Hoezo?
Nou ja, bomtonen.
Ja, ja. Ja, ik denk dat hij ongetwijfeld... Bij Katusha kan hij natuurlijk ongetwijfeld meer verdienen. Ik denk dat ze bij Katusha de hele ploegvorm inrichten. Dat doen ze bij Quickstep natuurlijk niet. Daar wedden ze altijd op meerdere paarden. En bij Quickstep zullen ze ook niet heel rouwig, denk ik, zijn dat hij weg is. Want ze hebben natuurlijk Gaviria nog erachter.
Ja.
Die volgens mij toch echt het grootste sprinttalent ter wereld is.
Het werd daar nu wel dringen inderdaad.
Ja,
van,
dus ik denk door Kittel weg te sturen kunnen ze Gaviria... Tim
heeft een hele grote hap ijs genomen.
Ik kan even zijn ijsje ingeslikt.
Ik kan even nu praten, maar mijn uitjes. Nee, het is van mijn stok afgevallen.
Dit soort dingen gebeurt, hè. Dat is live televisie, Tim. Dat is helemaal niet erg. Nee,
had Mart Smeet zoveel vragen.
Ja. Oké, ik ben er weer.
Maar
licht me zweet.
Ja, maar dus ik vond zowel van Quickstep als van Kittel vond ik het niet zo raar. Bovendien mag Kittel, denk ik, dat is mooi als extra perk, straks dus met een hele grote K op zijn rug rijden. Dat is toch leuk?
Ja, dat wil je.
Ja, als je Marcel Kittel heet, lijkt me dat heel tof.
Snap ik wel, ja.
Nog meer over Kittel?
Nee. Nou ja, wat kunnen we erover zeggen? Ik bedoel, hij was abandon, dat is jammer, want hij had de groene trui... We hadden eigenlijk gedacht dat hij de groene trui al redelijk locked up had. Maar Matthews heeft een soort wederopstanding en het is echt super knap. Maar het biedt ook perspectieven voor natuurlijk de sprint der sprinten straks. Want Kittel is nu naar huis, De Maar is nu naar huis. Dat zijn de twee belangrijkste en grote sprinters. Ja, Lotto Jumbo in de winning mood. Daar zien we Groenewegen nog.
Cavendish, Sagan, er blijft heel weinig over.
Ja, precies. Ja. Genoeg om Groenewegen te kloppen.
Ja, ik ruipel.
Nou, ik denk dat Groenewegen wel kans maakt. Ik denk dat hij wel goed is in zo'n vlakke sprint. Boas van Hagen is niet tof voor de sprint in Parijs.
Ja, reken maar dat hij mee gaat doen. Christophe van Katusha.
Ja, die heeft al wel eens gewonnen in Parijs.
Mm-hmm.
Christophe zou ook wel weg moeten dan bij Katusha.
Ja, daar is het wel sneu voor, ja.
Maar die gaat naar de Condens, heb ik gehoord. De Condens Pro Cycling.
Die gaat groot inzetten.
Ja.
Maar ik vond het wel pikant, want ik dacht... gisteren was er natuurlijk een hele slechte etappe voor Quickstep.
Mm-hmm.
En ze moesten eigenlijk kiezen tussen kopman Kittel en kopman Dan Martin. En Dan Martin bleef in zijn eentje zitten.
Ja, die keuze was wel redelijk helder, ja.
Ja, en een dag later wordt bekend dat Kittel waarschijnlijk naar Katusha gaat. Ja. Dan denk ik, heeft Dan Martin gewonnen aan de ontbijttafel en is er gelijk een telefoon op de afloop gekregen. Ja.
Ja. Ga je eruit of ik eruit?
Maar het was nog een gerucht, toch? Het was nog niet zo, we gaan het straks nog denk ik over Quintana hebben. Dat was al wel wat verder. Die wil gewoon zoiets, Kittel wil volgens mij, er waren nog geen geruchten over dat Kittel per se weg wilde. Alleen over dat die mogelijk naar Katusha zou gaan.
Ja, want
ik heb het ook nog niet bevestigd gezien.
Nee, voor 1 augustus krijg je natuurlijk niks bevestigd.
Nee. Laten we even, omdat het woord Quintana al is gevallen.
Ja.
Er ontstond dus een grote kopgroep.
Mm-hmm.
Met een heleboel renners die vrij vroeg weggingen. Ja. Waaronder Mollema en Marco Minnaert van Wanty.
Hij bestaat echt.
Dat is leuk. En wie zat er voor de rest nog bij? Kieserlowski, Pauwels. Natuurlijk altijd goed. Galopin, Veuclair.
Thomas de Gent, Roglic, Dani Navarro.
Ondrej Cink,
ja.
Die ook veel mensen in hun tourpoeltje hebben opgenomen.
Ja, dat was best wel slim geweest, want die reed 2 jaar geleden in de Giro namelijk heel erg sterk.
Ja, maar dit jaar niet super.
Nee, is zo.
Heel goed, Willem.
Brice Veu? Vind ik altijd een mooie naam om te zeggen.
Brice Veu wil ik ook altijd wel in mijn tourpool hebben, gewoon voor de sake of it, zeg maar.
Ja.
Maar het belangrijkste moment van het begin van de etappe is dat, zoals iedereen verwachtte op Croix de Fer, ontsnapte Contador en kreeg Quintana mee. En de andere roddel van de dag is dat Quintana weg wil bij Team Mobistar.
Mm-hmm. Dat is geen roddel meer. Hij heeft hij gewoon zelf gezegd.
Nee, heeft hij niet zelf gezegd.
Ja, zijn vader dan.
Ja, maar zijn vader.
Tim, als jouw vader zegt dat je weg wil bij de Rode Lantaarn, zou ik me echt serieus zorgen maken.
Nee, maar in dit geval.
Hij is in onderhandeling met ik ken iemand die en de media podcast. Krijgt die jongen toch meer vrijheid.
Ik hoorde dat ze het voor de etappe ook aan Quintana hebben gevraagd of hij weg wilde bij Mobistar. En hij keek gewoon, hij zei niks.
Stoïcijn in de camera.
Hij deed weer net of hij het niet verstond. Ja,
waarom zou hij boos moeten zijn op Mobistar? Hij heeft het zelf toch, een beetje een potje van gemaakt?
Nou ja,
hij heeft natuurlijk best wel een goede Giro gereden. En dan win je net niet. En dat is natuurlijk, net niet is natuurlijk altijd niet goed genoeg. Maar ja, ze laten hem natuurlijk ook werkelijk waar elke ronde rijden. Ja, ik heb hem nog net niet in het Open Kampioenschap van Friesland gezien.
De ronde van de Orteliusstraat en Nairo is erbij.
Ja, precies. Maar echt, dus die jongen is helemaal kapot. En dan presteert hij nu niet. Ja, dan snap ik dat wel. Ja.
Vergeet niet dat hij al 51 is, hè?
Ja, precies.
Ja, ik denk dat ze nog gewoon even doorgaan met kopman Balberne. Maar de geruchten gaan ook dat Landa de overstap maakt naar Mobistar.
Ja.
En dan zou ik ook niet blij zijn als ik Quintana was. Als ze ineens met veel toeters en bellen Landa gaan halen.
Hmm.
Die, deze etappe ook weer reed. Nou ja, alsof je op zijn stadsfiets.
Ja.
Nou, langs de Loosdrechtse plassen aan het fietsen was. Ik wilde zeggen door Amsterdam, maar zelfs dan zie je er gestresster uit dan Landa. Vol op de klim. Dus die jongen is zo sterk. Ik zou
maar ook best. Het is dus de enige renner die 2 grote rondes in 1 jaar tot nu toe kan rijden. Dus want hij heeft de Giro reden ook gewoon hartstikke goed.
Dan ben je een soort van de Superman van het peloton. En dan willen ze je natuurlijk wel hebben.
Ja.
En Quintana is toch een beetje.
Hij heeft denk ik heel lang op Tenerife getraind. Heel lang op hoogtestage geweest. Ja.
Hij kent elke steen van elk tijden.
Ja, maar dus. Ja, dus het maar het zou. Nee, dus Landa naar Movistar, inderdaad. En dan Quintana wordt dus in onderhandeling met Sky of Astana. Hè?
Ja.
Dat is het gerucht.
Als jij
zijn lijken me ook de 2 enige teams die hem eigenlijk zo'n beetje kunnen betalen.
Als jij Quintana was, wat zou je dan kiezen, Nienke?
Astana.
Echt?
Ja.
Waarom?
Nou, omdat ik denk.
Dat het blauw zo lekker af. Ja.
Nee, maar ja, het is natuurlijk bij allebei moet hij wel echt gaan vechten om zijn plek.
Ja.
Dus dat. Maar dan denk ik, dan zie ik bij Astana betere kansen dan bij Sky.
Ja.
Tenzij Froome ineens zegt, doei.
Maar als je weggaat bij Movistar omdat je niet eens bent met de tactieken van de ploeg. Dan moet je toch niet naar Astana gaan. Maar
nee, want dan ben je het altijd.
De grootste tactische onbenullen van het peloton.
En dan trekken ze gewoon loodjes elke ochtend. Van, jij moet nu, ga maar je best doen. Doei.
Dan zeggen ze, jij mag bij ons in Giro rijden. En dan krijg je Diego Rosa en Fabio Aru met je mee. Dat wordt superleuk.
Toet toet, boink boink, Peppy en Kokkie. Ja.
Ja. Maar ik snap wel waarom je niet voor Sky zou kiezen. Omdat je dan natuurlijk gewoon... Dan wordt hij natuurlijk gewoon knecht.
Ja, gewoon meesterknecht.
Ja,
en dat
dan mag je
de
knechten in de Tour. En dan één rondje als kopman zelf rijden.
Ja.
Zoiets wordt het dan.
Ja. Nou ja, ik zou voor Quintana ook niet gek zijn. Dan ga je gewoon een knaller van een Giro rijden. Of een...
Ja, ja toch. Want ik kan me wel voorstellen. Wat volgens mij wel steeds meer gebeurt. Is dat wat je een beetje bij Dumoulin ziet. Dus dat ze kijken of dat de ronde past bij de renner. Dus Dumoulin kan een Grand Tour winnen. Als er heel veel tijdritkilometers in zitten. En niet overdreven veel hoogtemeters. En ergens een toilet staat. Dus kan me voorstellen dat je ook als je een grote ploeg bent, net als Sky bijvoorbeeld, dat je dan meer kopmannen nodig hebt om in al die grand tours een beetje een goede verdeling te kunnen maken.
Ja.
Als je twee verschillende type kopmannen hebt, dus Chris Froome en Quintana, dat je dan altijd in een andere ronde kunt inzetten en dan in één keer om twee paarden kunt...
Nou, leggen. Sorry hoor, ik vind het echt belachelijk dat Team Sky...
Die hebben inmiddels geen leuke theorie?
Ja, maar die hebben 9 kopmannen rondrijden. Die kunnen Geraint Thomas ook eenvoudig naar de Giro sturen.
Ja, maar dat is toch geen... Dat zijn er nog niet bewezen rondewinnaars.
Of Wout Poels.
Dat is ook geen bewezen rondewinnaar.
Nee.
Ja, maar Quintana, die krijgen dus dan nooit de kans.
Nee.
Die krijgen pas de kans als ze een keer hun kopman totaal... naar de Filistijnen hebben gereden op een klim... en echt in de remmen hebben geknepen.
Ja.
En Quintana heeft al een keer de Vuelta
gehad. Ja, maar dus dat soort jongens als Thomas en Poels... als die dus voor hun eigen kans willen gaan... dan moeten ze dus naar een kleinere ploeg... en daar de kopman worden.
Ja.
Waarom zou Poels niet naar Lotto, Jumbo, Campina, Melkunie...
De Condense Pro Cycling.
Vivi Persik met de vleugje mint.
Dat zou ik heel leuk vinden.
Ja.
Ja.
Nou, en terecht ook. Want hij is wel... Hij heeft volgens mij de potentie... om gewoon een goede rondrenner te zijn. Ja. We waren bij de etappe.
Ja.
Ik heb het idee dat we een beetje afdwalen.
Ja. Oké, nog even terug. Want Contador en Quintana reden weg. Maar uit het kopgroepje demareerde toch eigenlijk... Wat vooral opvallend was de demarrage van schansspringer Primož Roglič.
De Sloveen. Of de Slovaak. Sloveen. Wat was het nou? Sloveen.
De Sloveen.
Ja, de eerste Sloveen.
Sarkan is de Slovaak.
De eerste Sloveen die een touretappe won, geloof ik.
Mhm.
Dus hartstikke leuk.
Maar Contador reed eigenlijk vrij makkelijk naar dat groepje toe. Maar hij kon Roglič niet volgen.
Nee.
Dat is toch interessant voor team... Ik ga het niet weer proberen. Team Lotto Jumbo.
Ja.
Ja.
Nee, het is hartstikke mooi voor ze. Nee, maar kijk, Roglič hadden ze natuurlijk meegenomen samen met Bennett voor het klassement. En Roglič zijn tour leek natuurlijk een beetje in duigen te vallen toen wij hem in Düsseldorf, nog voordat hij ons punt had bereikt, wat al op 5 kilometer was, al onderuit was gegaan.
Mm-hmm.
En toen dacht iedereen, nou, dit is klaar met Roglič, maar... Nu heb je in één keer en we hebben hem in de eerste week hebben we hem ook een paar keer zien vallen. En ook echt een beetje gedemotiveerd weer zien opstaan. Maar kennelijk heeft hij ergens weer de moed gevonden om binnen dat team Lotto Jumbo, wat nou ook weer volgens mij niet zo geweldig draaide, maar om een soort motivatie te vinden om aan dit soort etappes mee te gaan. En gewoon zijn vorm te hervinden in de derde week van de Tour, mind you.
Ja.
Dat is gewoon een super knappe prestatie.
Misschien ook wel omdat er dus een gat is gevallen. Omdat Anders Geesink misschien
ja,
deze
dat
dag...
Kunnen.
En dat ze nou zeiden, kom op Primož, doe het voor Robert.
Ja.
Zoiets.
Het is wel een beetje lullig hè, voor Geesink. Dat Mollema dan een etappe wint en Roglič een etappe wint. Dat is toch wel echt zo zijn directe omgeving om hem heen.
Ja. Ja. Maar kijk, het effect wat nu zou kunnen ontstaan natuurlijk is... Kijk wat er nog aankomt. Dus we maakten net een beetje gekscherend over Groenewegen in Parijs. Maar ik bedoel, zijn kans is... Laten we in ieder geval constateren dat zijn kans is gestegen. Nu Kittel weg is. Ja, en er komt nog een tijdrit aan. Roglič is nu on a roll. We hebben allemaal gezien hoe hard hij kan als hij gewoon het grote mes erop zet. Dus met een beetje heel veel mazzel kan gewoon Lotto Jumbo nog 2 etappes winnen. En niet tenminste, gewoon de tijdrit en de afsluitende etappe in Parijs.
Nou, dat zijn toch Rabobank 2001, was het 2000 toen met Erik Dekker? Die tijden herleven.
Zitten wij daar met ons Jotto Lumbo de hele tijd?
Ja,
het is toch wel een beetje een soort Menshoff, die Roglič. Na afloop van de etappe werd hij ook geïnterviewd. En dan er kwam weer echt niks uit. Het was echt gewoon geen emoties op zijn gezicht. En dan vragen ze hem... ben je niet super blij dat je gewonnen hebt? Wat natuurlijk ook niet de vraag is waar je heel veel kanten bij op kan. Dan zegt hij... Ja, ik heb er geen woorden voor. En dan vragen ze... Ja, was je niet blij dat je met de eerste ontsnapping mee kon? Ja, daar was ik wel blij mee. Toen dacht ik gewoon, ze hebben weer een mensje of...
Wat zijn mensen ook altijd alweer? ook no, zoiets, zei dit er achter elke zin.
Ja.
No.
Ja, 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 ja.
No. Nou, dat.
Was dat uit de tijd dat hij nog in Spanje reed?
No, ja. Yeah. I was happy, no.
Mm. Maar wel een prachtige overwinning, zeg. En in zo'n etappe.
Ik vond het een, ja, ja, heel mooi. Ja.
En bij de favorieten was het ook een feestje van de aanvallen vandaag.
Mm-hmm.
Wel jammer dat het net niet, wilde lukken met Froome afrijden. Maar wie waren de winnaars van vandaag?
Froome.
Ja.
En
Oran.
Ja.
Hoezo?
Boutros Ghali.
Want die heeft het niet voor elkaar gekregen om tijd terug te pakken op Froome.
Nee, maar hij zat er wel weer gewoon bij.
Ja.
Kijk, en ik vind hoe onzichtbaarder je bent, tot op het allerlaatste, hoe beter het is. Niemand heeft door. Wat doet het? Hij kan een kwartier gaan zitten poepen in de brosjes en ik heb het niet door. Ja. En pas als hij over de finish komt, denk ik, hé, daar was je weer. En dan heeft hij weer geen seconde verloren.
Ja.
En geen fouten maken is ook winst.
Ja, hij krijgt hem er ook echt niet vanaf.
Nee.
Maar hij is ook wel volgens mij de enige van de favorieten die nog geen één keer geprobeerd heeft aan te vallen.
Ja, maar waarom zou die ook? Het gaat als hij gewoon... Ik verwacht hem morgen eigenlijk wel.
Ja.
Want ik denk wel dat hij nog een keer iets gaat proberen. En dan is morgen denk ik wel zijn kans, uiteindelijk. En niet al was het maar om de etappe te winnen. Maar de winnaars, vroeg je nou om de winnaars?
Ik vroeg eerst om de winnaars.
Ja, Froome dus, Oran inderdaad. Ja, Bardet ook wel. Die met z'n drieën, denk ik.
Ja. Vrij bestendig podium geworden.
Maar ja... Het is allebei op 27 seconden nu, hè? Bardet en Oran.
Bardet probeerde het wel vandaag. Ik vond het wel een nobele poging. Mm-hmm. Maar het was gewoon niet echt...
Ja.
Het lukt gewoon niet als er nog Skies bij zitten.
Nee.
Als er gewoon als Froome niet in zijn eentje zit... en nu heeft hij de hele Terlanda bij zich...
Ja.
Dan heeft het gewoon eigenlijk geen zin om aan te vallen.
Nee.
En hij moet het altijd in zijn eentje doen. Dus dat is natuurlijk echt... Dat is op een of andere manier is dat alle tours met Froome tot nu toe... is dat de aanvaller van Froome zit veel geïsoleerder dan hij zelf. Dus stel dat je nou een Oran had die wel wilde aanvallen vandaag... en of een Quintana die supergoed was geweest... dan hadden ze gewoon om zijn beurt kunnen gaan.
Ja.
Maar nu moet altijd Bardet moet altijd de aanval doen... waarmee Froome dan zogenaamd gelost moet worden. Want Aru heeft het ook niet meer, zagen we vandaag. Komen we zo nog wel op, denk ik, bij de verliezers van de dag.
Mm-hmm.
Maar
Dan Martin en Bardet probeerden het eigenlijk om.
Ja, maar Martin is eigenlijk na gisteren niet meer zo'n hele grote bedreiging.
Nee, jammer vind ik dat. Als ik het iemand toch gun...
Ja, vind je het een leuke
Tim,
renner?
Ja, Tim ook. Te gek zeg.
Tim is een beetje verliefd op Dan Martin.
Dat snap ik helemaal. Toch? Hij heeft een hele leuke vader, wist je dat?
Zijn is vader ook een renner,
is
ook, toch?
Ja, Neil. Die is ook prof geweest, Neil. En Neil die woont nu in Girona en fietst daar de hele dag rond. En ging ook altijd fietsen maken bij een fietsverhuur, zeg maar. En daar kwam ik hem altijd tegen als ik in Girona was. En dan ging hij ook wel eens mee fietsen en zo. Dat was altijd heel gezellig.
Was hij goed?
Ja, superfit. Zo'n superfitte zestiger die mij er altijd keihard afreed. Maar zo'n aardige vent. Dus altijd als ik Dan Martin zie, dan denk ik aan zijn vader. En dan juich ik al.
En leek hij ook op hem?
Nee, hij is iets kleiner, iets gedrongener ook, iets gespierder.
Mm-hmm.
Dan Martin is nu een soort van lachende lucifers met een slecht gebit. Maar Neil is iets compacter.
Oké.
Ik vind het wel dapper hoor, dat Dan Martin gewoon nu weer in de aanval zit. Die gast heeft zoveel te verteren gekregen deze tour. Ja. Ik bedoel, de valpartij waar die door Poort gewoon omver geschoffeld
werd. Daar zijn wij nog niet eens van bijgekomen.
Daar zijn wij nog niet eens van bijgekomen. Maar ook gisteren de etappe waarin die eraf moest. En hij blijft gewoon elke keer... En die ene etappe waar hij als een soort van oud opaatje... zo in elkaar gekrompen van zijn fiets af moest worden getild.
Heeft iemand daar al een gifje van gemaakt? Want ik denk dat dat gifje heel veel kan gaan gebruiken, zeg maar. Hoe is je kater, Nienke? En dan heb je een gifje klaar.
Lijkt wel heel erg op die SpongeBob die altijd zo...
Ja, met die ogen.
Maar het is absoluut een van de smaakmakers van deze tour, die Dan Martin.
En Aru kon gewoon niet mee. In de categorie verliezers van de dag.
Ja.
Dat Dan Martin wel mee kon, maar Aru niet meer mee kon.
Ja.
Dat was toch wel bijzonder.
Ja. Ja, toch had ik het ook al een klein beetje verwacht, eerlijk gezegd. Hij had wel veel gegeven. En er waren ook al een soort tekenen zichtbaar, vond ik, van zijn verval.
In zijn gezicht? Of?
Ja, ook. Maar vooral die afgelopen zaterdag, die etappe. Dat hij zat te slapen en als 50ste aan de grote berg begon, zeg maar.
En dat ze zeiden, hij kan gewoon niet goed een wiel houden.
Ja, ja.
Dat ik denk, dat kun je over mij zeggen, maar niet over een prof. Het
niet over Aru.
Nee,
dat was wel een beetje raar, vond ik ook. Maar dat vond ik wel wij hadden toen geduid als een voorteken van hij is niet goed. Er is iets, en ook omdat er in die ploeg iets mis is. Dat die Valgren, die zijn ploeggenoot na afloop zo'n beetje zat te zeiken op hem. Toen dacht ik, ja, dit is echt wel een teken dat er gaat iets niet goed daar. Nou gaat dat bij Astana eigenlijk altijd zo. Dat zeiden we net ook al. Maar dat is wel, ik dacht wel, dit is een indicatie zijn dat Aru niet zo slecht, niet zo goed is. En nou, we hebben in ieder geval, het is niet gefalsifieerd, die theorie.
Het lijkt er ook op dat ze hem niet mogen.
Nee. Ja,
niemand mag Aru.
Nee.
Ze rijden niet voor hem.
Wat heeft hij misdaan? Waarom hebben zoveel mensen een hekel aan hem?
Misschien zeurt hij wel heel erg. Of doet hij nooit iets voor een ander. Bedankt hij na afloop niemand. Dat is volgens mij altijd de sleutel. Als je dan hoort van, waarom is de sfeer zo goed bij Sunweb of zo? Of waarom reed iedereen altijd zo hard voor Kittel, weet je, in de trein? Ja, maar Kittel die bedankt iedereen altijd uitgebreid en zo. Ja. Dus dat zijn kleine dingetjes.
Maar dat is zeg maar in zijn eigen ploeg. Maar de rest van het peloton vindt Aru ook stom, hè? Zeg maar, dus Dylan van Baarle gaf gewoon. Die zei gewoon, we zeiden, klopt het dat iedereen hem stom vindt? Ja, dat klopt.
En waarom?
Nou ja, volgens mij, hij hint een beetje op de soort van hypocrisie waar ze een hekel aan hebben. Dus hij gaat vaak over de grens van wat kan en wat niet kan. Dus wat ze onsportief vinden. Dus bijvoorbeeld demareren op het moment dat Froome mechanische problemen heeft. En hij ontkent na afloop dat hij dat dan gedaan heeft of gezien heeft. En dat houdt hij dan vol. En dat vindt iedereen heel stom.
Ja, dat zou ook, als hij in een kantoor zou werken, dan zou hij degene zijn die nooit geld doet in de lief- en leedpot, maar dan op zijn verjaardag wel zegt, hebben jullie een mooi cadeau voor mij gekocht? Zo'n jongen.
Ja, dat is Fabio Aru. Die zou ik ook
stom vinden. Ja.
Maar hij rijdt ook een beetje voor Team Slytherin, toch? Ik bedoel,
ik kijk dus geen Game of Thrones, dus...
Nee.
Maar dat durf ik niet meer op Twitter te zeggen, want iedereen... Of is dit Harry Potter?
Dit is Harry Potter.
Oh, dat heb ik ook maar één boek van gelezen.
Het is toch hetzelfde?
Het is toch allemaal fantasy, jongen?
Het is allemaal
niet echt wel tip.
Ik kan me het gewoon niet voorstellen, een publiekslieveling bij Astana. Dat is gewoon Dan Martin bij Astana, zie ik gewoon niet voor me.
Fino maakt wel een klootzak van je, als je het dan niet bent.
Nou ja, en dat opzicht zou Quintana zou het wel kunnen gebruiken.
Ja.
Een beetje, hoe bedoel je, een beetje edgy.
Ja, een beetje edge. Ja, gewoon iets. Ja. Geef me iets, Nairo.
Of een goed pensioen, dat wil hij vooral.
Ja.
Oké, en hoe nu verder?
Nou ja, dus
we hebben nog één bergrit.
Ja, maar die Aru om zeep, dat was dus dankzij Bardet en Landa. Maar we moeten nog even naar de finish toe praten.
Oh ja,
ja, dus de Aru om zeep werd duidelijk om zeep geholpen door. Eerst door Bardet en toen door Landa. En toen in de afdaling, toen hadden ze allemaal door, we kunnen Aru erop leggen. En Yates ook trouwens, ja. die lag ook achter. Dus toen gingen ze vol door. En dat is eigenlijk het moment dat ik dacht, dit zou nog wel eens link kunnen worden voor Roglic.
Ja, vond ik ook sneu. Ik dacht, het zal hem toch niet gebeuren dat hij op de streep wordt ingehaald, omdat zij alleen maar Aru eraf aan het pieren zijn.
Ja, precies. Maar dat viel verdomme mee.
Maar toen zat Roglic te lang in tijdritmodus, want de finish was bergaf. Ja. En hij ging ook echt zo over zijn stuur, op zijn stuur leunen, alsof hij zo'n liggend stuur had, wat hij niet had. Maar gewoon zo lekker handjes in elkaar en keihard scheuren.
Ik denk dat moeder Roglic zo'n eventjes in de keuken is gaan staan.
Ja, dat moest er van...
Moest van Maarten de Kroog.
Ja.
Het schijnt wel een beetje de makkelijke afdaling te zijn van de Galibier. Dat niet zo heel moeilijk is. Best wel rechtdoor.
Ja, maar toch, ik geloof niet dat er makkelijke afdalingen bestaan met 80 km per uur.
Nee. Maar Roglic was echt geen moment in een probleem eigenlijk. Die hield
Hij hield keurig op afstand. Volgens mij heeft hij nog een minuutje verloren of zo. Van het moment dat Froome en Landa echt aangingen.
Ja, en toen
dat is wel knap.
Toen kregen we dus Roglic als eerste binnen.
Ja.
En toen kwamen de favorieten. En wie won de sprint?
En Barguil. Barguil.
Barguil won de sprint. En Froome tweede.
Froome tweede.
En de tijd werd verloren door dus Aru. En door...
Yates. Ja, en ja, Quintana en Contador. Maar ik weet niet of we het daar nog over moeten hebben.
Nee.
Quintana was sowieso... Ik heb hem volgens mij... Zou die al binnen zijn? Ik heb hem niet meer gezien sinds...
Misschien is hij wel afgestapt.
Ja.
Hebben we niet gehoord. Zullen we morgen over berichten.
Zeker.
En hoe nu verder? Want we hebben dus nog één bergetappe morgen.
Ja, de tweede Alpenzusje.
Vlakke etappe nog vrijdag. Tijdrit. Ja. En Parijs. Is er nog, Nienke, verwacht je nog iets?
Ik hoop morgen op Uran. Dat hoop ik echt. En dat dan Froome net een slechte dag heeft of zo.
Ja.
Zoiets, zodat ze dan zeg maar... Ja, en dan nog weet ik het niet hoor. Want Uran heeft een goede tijdrit. Maar Froome zijn tijdrit is volgens mij nog altijd net een toefje beter. Dus dat is voor mij nog de enige mogelijkheid.
Ja.
De anderen zijn eigenlijk al klaar. Want Bardet, die rijdt gewoon heel slechte tijdritten. Dus... Ja, die rijdt nu het snot voor ogen, maar eigenlijk een beetje voor de de kat viel.
Ja. Maar het is maar 27 seconden, hè, bij allebei. Dus het is, uiteindelijk is, als je ziet, zeg maar, in wat voor 27 seconden op een, wat is het, de Issoire waar we morgen naartoe gaan?
Ja.
Dat is toch, dat is echt niks.
Nee.
Daar heb je zo, dat verschil heb je zo gemaakt. Want ze pakken iedere keer 20 seconden op 300 meter vals plat, zeg maar, nu al.
Dus, dus het kan.
Het gaat toch gewoon niet gebeuren. Froome is toch gewoon te goed. We hebben ons elke keer wel een beetje vrolijk zitten maken toen Landa Froome leek uit te dagen. En Aru even Froome leek uit te dagen. Maar hij was toch eigenlijk gewoon... Hij is al de hele Tour controleert hij ontzettend goed. Hij is alleen niet sterk genoeg meer om zelf weg te rijden.
Nee. Maar jij denkt, jij denkt dus dat het aan de plooi ligt nu? Dat Froome de Tour feitelijk gewonnen heeft?
Ja, ik vind Landa en Froome...
Met 27 seconden voorsprong.
Ja. Maar hij is toch gewoon beter in de tijdrit, 27 seconden. Ik zag hem vandaag echt op geen enkel moment kraken.
Nee.
Sterker nog, als we het over de etappe van morgen gaan hebben... Ik sluit niet uit dat Froome het zelf morgen gaat proberen. Dat hij niet een Tour wil uitrijden zonder in ieder geval een keer geprobeerd te hebben om de etappe te winnen.
Mm-hmm.
Het zou hem wel sieren.
Ja, het hoort er wel een beetje bij.
Ja, want anders was dat ook niet. Is er niet één tour van was het van Armstrong die heeft gewonnen zonder ook maar één etappe te winnen?
Ja.
Dit mogen de lezers, de luisteraars even verifiëren. Of anders dan
Lance
het
zelf gewoon, toch?
Ja, Lance.
Lance, als je dit hoort.
Dus even...
En dat mensen het ook een beetje aan het mopperen waren. Van ja, dat kun je niet maken. Dat is gewoon een beetje suf. Dan ben je alleen maar, heb je alleen maar lopen controleren.
Ja. Ja. Dat is waar, dat is ook wel echt zo. Hij heeft een paar van die halve aanvalletjes gedaan, maar mocht echt nooit echt een naam hebben.
Nee.
We hebben nog geen spektakel gezien, net als vorig jaar, dat hij met Sagan in de afdaling er vandoor ging.
Precies.
Mm. Zoiets moeten we nog wel meekrijgen, hoor. Dus dat zou morgen. Maar zit jij een bruggetje te maken naar de glazen bolcup soms?
Ja. Laten we even kijken naar de etappe van morgen. Het gaat dus van Briançon naar Issoire.
Ja.
En het heeft een hele lange aanloop. Eigenlijk begint het pas na 106 kilometer ongeveer. Dan is inschakelen wordt interessant.
Mm-hmm.
Dan zal je ongetwijfeld een kopgroepje hebben, omdat er ook al een klein college van derde categorie daarvoor is geweest. Dan krijg je de Col de Vaar. Eerste categorie, een afdaling en daarna een finish bergop op de Col d'Issoire.
Ja.
180 kilometer in totaal.
Is dit nou, even denken hoor, het is eigenlijk de enige echte berg of etappe die bergop eindigt, toch?
Als in groot berg op.
Ja. Dus op een oude categorie,
ja,
zeg maar.
Ja, denk het wel. Ja.
Ja, dit is toch echt, dat is toch een beetje raar voor een tour?
Ja.
We hebben drie etappes
gehad vorige week, maar dat was dan een finish op eerste categorie.
Ja.
Ja.
Vind ik ook al behoorlijk tellen, hoor.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Ben jij deze wel eens opgefietst, de Issoire?
Nee. Ik zat vandaag wel naar de Cradeverre te kijken. Die heb ik in 2013 gedaan. En toen had ik echt, ik zei het ook op Twitter, ik had het gevoel alsof ik er echt 18 uur over heb gedaan. Alsof er alsof er seizoenen aan mij voorbij zijn getrokken op die Croix de Fer, zeg maar.
Wat was er zo zwaar aan dat?
Ja, hij is zo vreselijk lang. En het zijn wel, je kunt hem wel indelen in stukjes.
Mm-hmm. Yeah.
Maar dan nog is hij is zo lang. Het is, het is gewoon heel lang.
Contador is hem in een recordsnelheid opgefietst, hè? Vandaag.
Hoe lang heeft hij erover gedaan?
Dit kunnen we opzoeken. Ik vraag het even aan onze stagiair ondertussen.
Oh ja.
Oh, oké. Okay. Mogen wij ondertussen gokken wie er morgen wint?
Ja.
Oké. Okay. Nienke, wie wint er morgen op de Col d'Issoire?
Ik denk dat de favorieten heel lang bij elkaar blijven. En op het laatst doet Dan Martin iets. Dit is puur hoop wat hier spreekt. En dan pakt hij nog zijn etappe.
Zou het hem echt gunnen?
Oh, ontzettend.
Ja. Ik ga wel eens mee in Tim's Chris Froome-theorie. Alleen ik denk dat hij Uran er niet afkrijgt. En ik denk dat Uran sterker eindsprint heeft en zijn tweede etappe pakt.
Oh, dat zou toch mooi zijn?
Ja.
Even kijken. Contador was 1,4 kilometer per uur sneller dan Froome in de eerste vier... dit hier hebben we niks aan deze
Je hebt gewoon een tijd.
Gaan we naar Cycling Stats of...
Ja, of Strava. Tim, wie denk jij wie er morgen wint?
Ik denk Froome. Ik denk dat het gewoon een etappe overwinning voor Froome wordt morgen. Wat wel echt een jammerlijke ontknoping van deze Tour zou zijn. Want hij was toch tot nu toe onverwacht spannend. Vinden jullie het niet? Twee weken geleden hadden we niet verwacht dat het allemaal nog zo dicht bij Froome zou staan.
Ja. Ja, je kunt zeggen hij is spannend. Je kunt ook zeggen hij ontbrandt nooit echt. Dus het is nooit echt... Er zijn wel kleine aanvalletjes en er gebeuren wel dingen. Maar er zijn wel heel veel, vind ik... Er zijn echt te veel smaakmakers uitgevallen. Als je kijkt naar het lijstje abandons, dat is echt... Dat is gewoon... Dat is zeg maar de top 20 van het UCI-klassement zo'n beetje. minus Froome. Alle goede renners die je in mooie etappes verwacht, wat dan ook, die zijn naar huis. Nu Kittel ook nog. Gilbert is er naar huis. Dus het is ook een beetje, vind ik, de tour van het niet ontbranden. En dat vind ik wel heel jammer. Dus ik hoop op vuurwerk morgen. Maar dat heeft deze tour nog wel nodig. Een etappe die in de geschiedenisboekjes in kan.
Nou ja, die van Bauke Mollema.
Ja, natuurlijk.
Maar dat is ook vanwege Bauke Mollema. Maar ja, ook wel omdat het heel erg spannend was.
Ja.
Dat was de enige waarbij ik echt ook de Radio 1 aan had. En echt harder naar huis ben gereden dan strikt mocht. Gewoon omdat ik zat er helemaal in. En maar dat had ik ook gedaan als het niet Mollema was die op kop had gereden. Ja. Gewoon omdat het fucking spannend was.
Ja,
dat
was echt het puntje van de stoel. Maar het helpt wel dat het familie is.
Ja, en ja, en dat we het er nog over gehad hebben tijdens de familiedag.
In zijn gedicht er eigenlijk al op hinten.
Ja, dat hij zei, dit is mijn etappe. Ja, dus ik wist het al. maar dat helpt dan wel. Maar voor de rest vind ik het inderdaad... Ik hoef niet voor mij per se elk jaar iets in te zitten als ze rijden op de Van Toe tegen een motaar aan en Froome moet lopen. Maar dat zijn wel de momenten waarbij je zit van alles kan ineens anders zijn.
Ja.
En dat hebben we inderdaad deze tour niet gehad. Je hebt nooit gedacht, Froome is één keer de berm ingereden.
Ja. Ja, dat was het, ja.
En dat was het.
Ja,
ja, het was wel weer spectaculair met alle valpartijen in het begin. Alleen het trof Froome niet.
Maar zelfs alle valpartijen vielen best wel mee. Ook als ik me denk wat het in voorgaande jaren het waren. Van die massale... Ik doe altijd strepen. Hè. Ik knip dat nog steeds uit de krant. Zeg maar het lijstje, deelnemerslijstje. En dan ga ik strepen. Dus ik weet echt behoorlijk goed van de abandons van de afgelopen jaren. En toen had ik echt dagen dat er na een valpartij of weet ik veel wat... dat ik in één keer gewoon 10 renners weg moest strepen. Of na een hele zware bergrit dat er 20 man buiten de tijd kwamen. Dat hebben we nu één keer gehad. Toen waren er 6 of zo.
Yeah.
Waarvan 4 van AG2R.
Ja.
Ja, dus ik ben nog niet sold op deze tour. Maar we hadden het er net in het begin over. Misschien is het contrast met de Giro van dit jaar is natuurlijk ook wel echt. Ja,
we zijn
enorm.
Echt verwend hoor.
Ja. Ja.
Want wel spectaculair.
6 jaar geleden vond je het nog genoeg dat een Nederlander 1 etappe won.
Ja, dat is natuurlijk zo.
En dan hing je de vlag uit en ging je toeteren door het dorp. Zeg maar.
Ja.
En nu denk je, ik kan wel wat meer gebruiken.
Ja.
Tot slot, Nienke, is... een belangrijke vraag voor de toekomst. Denk je dat Tom Dumoulin de Tour kan winnen?
Het hangt helemaal van het parcours af. En dat vind ik ook leuk aan het nieuwe wielrennen. ik ben Maarten de Kroning. Nee, maar wat je zegt, dat dus je kunt niet meer 2 grote rondes goed rijden. Elke kopman moet goed uitzoeken welke ronde bij hem past per jaar. Dat maakt het super interessant. Maar dat kan dus ook, het kan dus ook zo zijn dat er volgend jaar niks voor Dumoulin bij zit.
Ja, zeker.
Ja.
Dan wachten we gewoon weer.
Dat is interessant hoor, wat daar aan het veranderen is in dat opzicht. Want het is dus inderdaad ook... de rol van de ploegleider bijvoorbeeld wordt volgens mij ook veel groter. Niet alleen in de keuze daarvan, maar ook in het uitmiddelen van het wielrennen. Dat de kwaliteitsverschillen weer een beetje teruggedrongen worden. Het is ook ploegentactiek en dat soort dingen worden veel belangrijker. Dus het is heel belangrijk dat we hadden het eerder over Aru, dat hij zo geïsoleerd zit omdat dat bijvoorbeeld Vogelsang al heel snel uitviel. Weet je, dat soort dingen wordt steeds belangrijker. Dat Sunweb nu een ploeg aan het bouwen is rondom Dumoulin. Dat is alles eigenlijk. Zeg maar. Dat heeft hij nodig om überhaupt een kans te maken om te kunnen winnen. Anders krijg je dat soort...
Dat is toch leuk geweest voor deze Tour als Landa gewoon tegen het cement was gegaan in het begin.
Ja.
Ja, of als Landa gewoon had gedacht... Fuck it, ik ga gewoon tegen mijn kopman. En dan dat het een ruzie was geworden. En slaande deuren van de bus. Daar had ik echt zin in.
Van die beelden dat hij in zijn eentje aan een andere tafel zit. En 8 anderen aan.
Dat soort dingen.
Ja, maar wel demonstratief in de gele trui.
Ja, precies. Dat soort dingen.
Ik hoop heel erg op nog een goede Valverde volgende zomer. En dan Landa. Ja. En dan tegen Froome.
Ja.
Daar ben ik wel
had hij nou hetzelfde? Oh nee, jij had je bekken gebroken, toch?
Ja, dus ik had hetzelfde als Richie Port.
Ja.
En hetzelfde als Warren Barguil.
Dus, Warren was binnen 2 maanden weer gewoon op topniveau.
Ja,
Monique.
Dat twitterde dus iedereen naar mij. Van, zit jij nog een beetje sloom op je bank? Stap eens op de fiets. Je kunt gewoon een toer-etappe winnen.
Ja.
Waarom heb jij de bolletjes daar nog niet? Dus ja, nee. Ja.
Hoe is het met jouw conditie?
Het gaat hartstikke goed. Ik ga deze week ook weer op de racefiets zitten hoor.
Ja.
En dan verwacht ik inderdaad volgend jaar wel een grote ronde uit te rijden. Ja.
Ja. Oké, okay, goed.
Vind jij wel meer een Vuelta-typeje dan een Tour-type?
Vind ik zelf ook. Ja. Ja, hoe steiler het wordt en hoe onbekender, hoe beter ik eigenlijk word. Dat zie je ook aan mijn fysiek.
Oké, okay, jongens. Dit was het voor vandaag. We zijn er morgen weer. Op bij de tweede Alpenklim. Ja. U luistert naar... Nee, het is eigenlijk al... we zijn al eerder in de Alpen geweest natuurlijk. Maar het is nu de tweede grote Alpen. Ja. U luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag met speciale gast Nienke de Jong. Nienke, leuk dat je er was.
Dank dat ik er mocht zijn.
Met dank aan hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning.
Hey Tim, doet Dag en Nacht Media eigenlijk nog andere podcasts ook?
Zijn er nog? Ik heb dus laatst een leuke gehoord. Die heet dus Ik Ken Iemand Die. Die is heel leuk voor jonge ouders. En niet tuttig. Maar en ook ouders, niet vaders en moeders.
De laatste aflevering ging onder andere over valhelmpjes.
Precies, ging over veiligheid en over fietsen met je kind. Nou...
Met presentator?
Presentator Nienke de Jong en Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst.
Gaan proberen. Wil je reageren op deze uitzending van De Rode Lantaarn? Niet op Ik Ken Niemand Die, maar De Rode Lantaarn. Via Twitter zijn je te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier en eventueel @Nienke. En abonneer je op iTunes of laat daar een recensie of een reviewtje achter. Dat is voor ons heel erg leuk. En dan kunnen andere mensen de podcast ook weer vinden. Willem, hebben we nog nieuwe reviews?
Zeker, eentje van Bauke Mollema, 5 sterren. En de groetjes aan mijn lieve nicht, Nienke de Jong. ik bedoel 5 sterren van Henk Webellen. Of Henk Webbelen. Webelen. Henk Webellen, denk ik. Mag van mij toch wel elke etappe, zegt hij. Zonder twijfel de grappigste podcast van Nederland. En dat over de fijnste sport om over te praten. Wielrennen, licht ironisch van toon. Zonder ooit in de val van het cynisme te vervallen. Geheimtip, luister de aflevering met Jetse Bol terug. Wat een toffe gast.
Oh, mooi. Dankjewel, Henk Webellen. Ja. Goed, we zijn er morgen weer. Tot dan, Willem.
Ik heb er zin in. A biento.
Tot dan, Nienke. A biento.
Listen, baby, I'm lonely and blue. Just being here without you. I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.